onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zullen zingen uit de 89ste psalm, het 6e en daarna ook het 13e vers. Gij schiep het barre noorden en het zoele zuiden saam. Dat is vers 6 en dan vers 13. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad. Gemeente, vanavond is onze schriftlezing uit het eerste boek Koningen. En we zullen daarvan lezen het 19e hoofdstuk, de versen 9 tot en met 18. Na de schriftlezing zingen we Psalm 29, het tweede vers. Wij gaan dus lezen 1 Koningen 19 en we beginnen bij vers 9 en we lezen dan door tot en met vers 18. En daarna zingen we Psalm 29 vers 2. En hij kwam aldaar in een spelonk en vernachtte aldaar. En zie, het woord des Heren geschiedde tot hem en zeide tot hem: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood, en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide: ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heren. En zie, de Heere ging voorbij en een grote, sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving. De Heere was ook in de aardbeving niet. Na de aardbeving een vuur. De Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang van de spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zeide: wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood, en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem: ga keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus. En ga daarin en zalf Hazael tot koning over Syrië. Daarna zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, tot koning zalven over Israël. En Elisa, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. En het zal geschieden dat Jehu hem die van het zwaard van Hazael omkomt, zal doden. En die van het zwaard van Jehu ontkomt, die zal Elisa doden. Ook heb ik in Israël doen overblijven 7000, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal, en alle mond die hem niet heeft gekust. Gemeente, wij zullen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken daar in ieder van u met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Gemeente, wij luisteren vanavond naar het woord van de Heere dat ons spreekt over Elia. Elia, van wie wij in het Nieuwe Testament lezen dat hij samen met Mozes op de berg der verheerlijking was. En dat zij samen toen met de Heer Jezus spraken over de weg die hij ging en die hij moest gaan. De tekst vindt u in 1 Koningen 19, vers 14, 15a en 16b. En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der heerscharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten en uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En de Heere zeide tot hem, ga, keer weder op uw weg. En gij zult Elisa, de zoon van Safat, van Abel Mehola, zalven tot profeet in uw plaats. Laten wij de Heere om zijn onmisbare zegen bidden over het woord dat wij mogen horen. Ja, Heere, wij mogen weer komen om te luisteren. En dat is toch een bijzondere gave die u ons gegeven hebt, dat wij luisteren kunnen. U hebt ons een gehoor gegeven. En de een mag misschien helderder luisteren en meer horen dan een ander. Maar het voorrecht dat u ons als schepselen hebt gegeven, als we naar een andere schepselen kijken, dan is dat toch wel heel bijzonder. U hebt ons oren gegeven met alles wat er in en bij die oren hoort. En dat betekent dat de dingen, de klanken tot ons kunnen doordringen en dat wij in ons verstand de opgevangen klanken ook tot woorden mogen zien worden. En dat wij begrijpen wat er tot ons gezegd wordt. En dat er aan de andere zijde ook mensen zijn die u een stem hebt gegeven en die die stem ook mogen gebruiken om ons de woorden voor te zeggen. Heere, wat is het werk van u als schepper in onze zintuigen alleszins al een aanbiddelijk wonder. Als we er eens bij stilstaan, Heere, wat dat allemaal inhoudt, dat u ons ogen gaf om te zien en oren om te horen en een stem om te spreken en nog andere zintuigen ook. Alleen daarom past het ons al in diepe eerbied u als onze schepper te eren en te erkennen en u te aanbidden vanwege de wonderen die u aan ons lichaam gaf en deed. En zo zijn wij vanavond in de kerk, Heren. En uw dienaar mag spreken en die gaven die u hem gegeven hebt gebruiken. En wij mogen die andere gaven gebruiken om te luisteren En in beide gevallen mogen wij ook gebruik maken van ons verstand, zodat we de dingen kunnen vatten, kunnen begrijpen. En als u daar dan nog bij wilt geven, heren, dat onze harten ook kunnen gaan luisteren naar uw stem. En als u daarbij dan ook nog voegt het werk van uw Heilige Geest, waardoor wat u van uwentwege tot ons te zeggen hebt, door ons ook geestelijk wordt verstaan. En als we de kracht van uw woord gaan ondervinden, heren, ja, dan geeft u ons een gezegende zondag en gezegende kerkdiensten. Dan gaat het ook niet zomaar weer aan ons voorbij, zoals er mogelijk al zo heel veel zondagen en kerkdiensten zijn geweest, waar we wel bij waren en waar we wel geluisterd hebben, maar we zijn het weer vergeten. Het is allemaal weer weggezakt en weggegaan uit onze herinnering. Misschien dat er een aantal kerkdiensten overgebleven zijn die we ons nog wel kunnen herinneren, omdat het toen voor onze beleving wel heel bijzonder was. En we toen een ontmoeting met u de Heere hadden en een woord van u meekregen. Een woord dat in ons leven ook duidelijk betekenis heeft gekregen. En als we eraan mogen terugdenken, heren, dat we ons ook wel eens hebben mogen verheugen in uw bedehuis. En dat uw geest kennelijk meekwam in de verkondiging van uw woord. Ja, dan hebben we inderdaad ook het rechte gebruik gemaakt van wat u als onze schepper aan ons hebt gegeven. En dan heeft het u behaagd om door de prediking, en daar zegt de schrift zelf van, dat het eigenlijk een dwaasheid is. Zeker is het dat in de ogen van mensen. Maar dan hebt u de prediking willen gebruiken om zalig te maken en ieder die gelooft. En zo is het nog, heren. En dat kan zomaar ook in deze kerkdienst worden beleefd. Misschien dat we er niet op hoopten, niet op de dam dachten. Maar het kon zomaar ineens gebeuren. En er zijn altijd mensen van uw kinderen geweest die zich dat heel goed herinneren. Dat zomaar in één keer uw stem klonk en verstaan werd. En dat hun leven daardoor veranderd werd. Het zij dat dat woord kwam als een boodschap van vertroosting. Het zij dat dat woord kwam als een ernstig vermaan, als een waarschuwing. Maar heren, als u het zo werkt dat wij verstaan wat u zegt, dan raken we dat woord in ieder geval nooit meer kwijt. En zelfs als onze geest omvloerst wordt, zelfs als we de dingen van gisteren niet eens meer kunnen herinneren, hoewel ze toch gebeurd zijn en hoewel ze er toch bij waren, en zo gaat dat ook vaak bij mensen die hun korte geheugen kwijtraken. Het wonderlijke kan dan ook gebeuren dat dingen die in hun jeugd voorkwamen ineens wel helder voor hun geest staan. Als u het werkt, heren, als u het getuigenis geeft aan uw woord en als u dat woord doet haken aan onze ziel, zodat we het ook niet meer kwijt kunnen, zodat we het ook niet meer los kunnen maken, zodat we er ons ook niet meer aan kunnen ontworstelen. Ach, heren, doet u dat vanavond. Daar waar u het nog nooit gedaan hebt, ja, doet u het, heren. En wilt u een onverschillige jongen, of een meisje dat eigenlijk heel veel liever met andere dingen bezig was dan in uw huis te zijn, wilt u het doen, zodat ze inderdaad echt mogen gaan luisteren, al waren ze het misschien niet van plan, maar dat ze niet anders meer kunnen, omdat u hun gedachten richt op uw woord en omdat u dat woord van u zo belangrijk voor hen maakte dat ze het moeten horen en ook willen horen. En dat hoeft niet alleen maar te gebeuren bij jongens en meisjes. Dat moet ook bij mensen op oudere leeftijd gebeuren. Heer, het moet eigenlijk bij ons allemaal plaatsvinden. En het is een zegen als het al in onze jonge jaren begint. Maar als dat zo niet is, en als we alsmaar ouder geworden zijn en wel kerkganger waren en bleven, en tot op de dag van vandaag ook nog zijn. Maar het heeft ons nooit echt van binnen wat gedaan. Heere, dan kunt u dat toch vandaag ook nog veranderen. In ieder geval, dit is de werkelijkheid. Wij zijn zondige mensen. En we gaan sterven. En we gaan u ontmoeten. En hoe moet dat dan? Als we daar met onze schuld voor uw aangezicht staan. En als we geen antwoord kunnen geven op uw vragen. Hoe moet dat dan? Ja, dan moeten we toch amen zeggen. Ook op uw vonnis. Als u ons dan wegstuurt. Dan moeten we gaan. Het kan dan niet anders. En het kan ook nooit meer anders worden. En daarom, Heere, bind dat op onze harten. En dan kunnen we niet meer vluchten. Dan hebben we geen schuilplaatsen meer. Dan zijn we voortvluchtig. Waar dan heen? Ja, dan kunnen we alleen maar rust vinden als we bij u terecht mogen komen. En bij u mogen schuilen. En in het bloed van de Heer Jezus verzoening voor onze zonden vinden. Als we die middelaar van het Nieuwe Testament kennen, die meer is dan Mozes en Elia samen. Omdat hij het heil verworven heeft en de verzoening heeft aangebracht. In een gans bittere, moeilijke, pijnlijke, zware doodsweg. Zo heeft hij aan uw recht voldaan. En zo heeft hij de deur geopend. Zo is de weg ontsloten. Zo staat de hemel open. En zo is uw hart, o Heere, een hart dat uitgaat naar verloren, boetvaardige zondaren. Mogen we er vanavond iets van merken, Heere? Geef zo uw zegen over deze kerkdienst. Denk ook aan alle die niet hier in dit kerkgebouw zijn, maar toch met ons meeleven en meeluisteren. Waar ze ook zijn, Heere, bedien ook het woord aan hun harten. En denk ook niet alleen aan ons, maar denk aan uw ganse kerk op deze aarde, Heere. En wees u daar overal waar uw woord ook op de avond van deze dag nog gebracht mag worden. Het heeft op vele plaatsen weer geklonken, dat woord. Het mag vanavond ook nog her en der gebeuren. Wilt u daar alstublieft gebruik van maken, Heere, en wilt u uw onwederstandelijk werk daardoor verrichten, Heilige Geest. En geef zo dat uw naam verheerlijk mag worden op deze aarde. Deze aarde, deze wereld waar Satan de overste geworden is. Waar hij zijn werk doet. En hij doet het met inzet van al zijn krachten en met mobilisatie van al zijn onderdanen. En hij voert strijd tegen uw Heer Jezus, tegen de gezalfde koning en tegen zijn onderdanen. En hij zal niet rusten totdat gij hem alle macht in hemel en op aarde ontnomen hebt. In de hemel heeft hij al geen macht meer. Daar kan hij niet meer binnenkomen. Maar hij doet zijn werk nog wel. En hij houdt zoveel mogelijk mensen buiten de hemel. En daar is hij altijd op uit. En als het hem niet meer lukt om mensen uit de hemel te houden, dan houdt hij de hemel uit hun hart. En daar is hij ook mee bezig. Deze bedrieger. Deze mensenmoordenaar. En aartsleugenaar. Leg hem aan banden, Heere. Verijdel zijn plannen. En zijn listen. En betoon het dat u machtiger bent dan hij. Betoon het, Heere Jezus, dat u de sterkere bent. En dat u hem machteloos maakt. En dan moet hij zijn prooi loslaten. Hoe lang hij het ook probeert om die prooi vast te houden. Maar dan komt er een eind aan zijn macht en aan zijn gezag. Laat dat gebeuren, Heere, over het rond der aarde, overal. Aller wegen. We hebben geen enkele rechten. We hebben geen verdiensten. En als we deze dingen van u vragen, Heere, dan wilt u het ook horen uit onze mond. Dat we ons realiseren dat we om gunsten bidden. Onverdiende gunsten. En u kunt ons ook nooit horen om wie wij zijn. Als u daarnaar zou kijken en daarop zou letten, en als dat de grond voor ons, de verhoring voor ons gebed moest zijn, Heer, dan is er geen sprake van dat u nog een zegen zou kunnen geven. Maar ziet u ons niet aan in onszelf, maar in de Heer Jezus. En maak het om zijnentwil, ook in deze kerkdienst, goed met uzelf. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit de 97ste psalm. En daarvan de versen 4 en 5. 97, vers 4 en vers 5. gemeente, straks na het einde van de prediking zullen we zingen uit de 72e psalm, de versen 8 en 9. Ik kondig die dan straks niet meer aan, maar wij zingen na de prediking 8 en 9. Zo moet de koning eeuwig leven en de stedelingen zullen bloeien. Ja, hoe was het ook weer? Elia wilde middelaar zijn. Die positie had hij ook. Hij stond tussen God en Israël in. En in Gods naam mocht hij als middelaar ook heel wat tegen het volk zeggen. Boodschappen die de Heere hem had opgedragen mocht hij doorgeven. Dat is werk van een middelaar. Hij mocht ook de noden van het volk bij de Heere neerleggen. En dat hoort ook bij het werk van een middelaar. En in dat opzicht heeft Mozes zijn werk ook kunnen doen. En hij heeft het ook inderdaad gedaan. Maar het werd duidelijk in zijn leven dat hij niet in alle opzichten de middelaar kon zijn van een zondig volk. Hij wilde het wel. Hij bood zichzelf ook wel aan. Hij wilde ook wel verzoening doen. Maar hij kon het niet. Want de verzoening die bij God geldt, en dat is de enige manier waarop een zondaar met God verzoend kan zijn, dat is een verzoening die tot stand kwam door voldoening. Ik zei u vanmorgen, houdt u die woorden in gedachten en laten ze maar inderdaad in onze gedachten blijven. De middelaar, de enige die de Heere erkent en de enige die inderdaad ook met zegen, met vrucht middelaar kan zijn. Dat is de middelaar die verzoening doet in de weg van voldoening. Die de schuld betaalt, die de prijs betaalt, al is die prijs nog zo hoog, die aan het recht van God voldoet. En als hij het dat niet kan doen zoals Mozes, dan kan hij op dat punt de echte middelaar niet zijn. En toen was er nog één die ook op de berg der verheerlijking aanwezig was. Toen de Heer Jezus daarheen gegaan was met 3 van zijn discipelen, en toen hij daarvoor van gedaante veranderd werd voor zijn discipelen, en toen een hemels licht hem omscheen, en dat was zo intens dat hij zelf ook als het ware licht uitstraalde, en dat zijn kleren ook glommen, glinsterden van het licht. Toen kwamen er 2 uit de hemel om met hem te spreken. Met hem te spreken over zijn lijdensweg en wat hij daar zal volbrengen als hij buiten Jeruzalem gebracht zou worden en daar op Golgotha aan het kruis zou worden genageld en zou moeten sterven. Daar kwamen 2 mensen uit de hemel met hem over spreken. En dat was voor de Heer Jezus een grote troost, want toen de Heer Jezus probeerde daar met zijn discipelen over te spreken, over wat hem allemaal nog te wachten stond, de lijdensweg, de bespotting, de hoon, de geeseling, de kruisiging, toen hadden de discipelen daar geen begrip voor. En toen Jezus het probeerde om met hen daarover te spreken, toen wezen ze hem af. Dat was een onderwerp waar ze niet naar wilden luisteren. Dat begrepen ze niet, dat wilden ze ook niet geloven. Maar de Heer Jezus moet er toch een keer over kunnen spreken. En toen zond God 2 mensen uit de hemel, die al in de hemel waren dus. En die kwamen om met Jezus over dat voor hem zo'n belangrijke onderwerp te spreken. Mozes en Elia. En net als Mozes was ook Elia middelaar tussen God en het volk. Wat heeft hij woorden van de Heere moeten en mogen spreken aan het adres van het volk. En het was alweer, net als vanmorgen en in Mozes tijd, een schuldig volk. Vergeet u het niet. Het was naar aanleiding van die verschrikkelijke zonde van het dansen rondom het gouden kalf, dat we van Mozes en van zijn optreden hoorden. En in de dagen van Elia is het eigenlijk niet veel anders. Nee, eigenlijk niks anders. Dan is het volk Israël weer in zonde gevallen. In zonde ondergegaan bijna. En deze Elia heeft in alle ernst het woord van God tot dat zondige volk moeten spreken. En hij heeft het oordeel aangekondigd en dat hadden ze verdiend ook. En het is droog geworden en er viel geen regen en er kwam geen dauw. Het ene jaar niet, het volgende jaar ook niet, het jaar daarna ook niet. En alles was dood en kaal. Mens en dier, alles leed onder dat zware oordeel waarvan Elia de verkondiger was geweest. Namens God sprak hij tot dat volk, maar het werkte niets uit. En ook namens het volk heeft deze middelaar het een en ander gedaan. Denk maar aan de Karmel, toen hij daar alleen tegenover de Baalspriester stond en toen hij voor het volk in gebed gegaan is. En in het eerste gebed bad hij om vuur uit de hemel, omdat de Heere zou bewijzen dat hij God in Israël is. En dat dat niet Baal is, zoals het volk was gaan denken. En zoals Izebel en haar profeten het volk het hadden geleerd. En daarna, toen de Heere door vuur geantwoord had, is Elia weer gaan bidden. Gaan bidden om de terugkeer van de Heere, om de terugkeer van de regen, om de terugkeer van de vruchtbaarheid van de akkers en van wat erop verbouwd wordt. En op die manier was hij ook middelaar. En hoe was het op het punt waar het bij Mozes ook om ging? Is Elia misschien de verlosser die verzoening gedaan heeft in de weg van voldoening? Nee, ook bij Elia is dat niet gebeurd. Bij Elia was het eigenlijk net andersom. Mozes, hij wil verzoening doen zonder voldoening. En Elia, hij wil dat aan het recht van God voldaan wordt en dat de Heere geen verzoening schenkt aan dit ontrouwe volk. Laten we maar luisteren naar zijn verzoek en dan ook naar Gods antwoord aan hem op zijn verzoek. Het is wel een hele andere Elia die we in hoofdstuk 19 tegenkomen, dan de Elia van hoofdstuk 18. Hoofdstuk 18, daar is hij de onverschrokken geloofsheld die desnoods alleen durft te staan en die voor geen duizenden bang is, die al die Baalspriesters uitdaagt en zonder verschrikken voor het volk staat en voor koning Achab staat. Maar in hoofdstuk 19 ontdekken we dat Elia inderdaad een mens van gelijke beweging is als wij. En dat hij niet altijd op de geloofshoogten staat, maar dat hij ook wel eens heel diep van die geloofshoogten neervalt. En alle moed, alle geloofsmoed en alle godsvertrouwen kwijtraakt. En daar is niet eens zo heel veel voor nodig. Daar hoefde Izebel alleen maar even van te zeggen dat zij Elia zou laten doden. Eén dreigement van de kant van de koningin was voldoende om Elia moedeloos te maken. En in één keer heeft hij niets meer over. Hij vlucht. Loopt uit de weg, loopt het land zelfs uit, passeert de grens bij Beerseba, daar laat hij zijn knecht, gaat alleen verder. In moedeloosheid, als de dag voorbij is, dan legt hij zich neer onder een jeneverstruik. En hij zegt, en dat is zijn avondgebed, Heere, laat me maar alstublieft niet meer wakker worden. laat me maar sterven. Het is toch allemaal voor niets. Het is toch allemaal ijdel. Mijn werk is mislukt. Uw werk, Heere, is eigenlijk ook mislukt. Het volk waar u zich aan verbonden hebt, dat wil die band niet. Heere, maak er met mij maar een eind aan. Laat ik maar ontslag krijgen. Maar hij krijgt geen ontslag. De Heere zorgt voor hem. Zorgt voor zijn lichaam. Hij moet eten en daar zorgt de Heere voor. Er is een engel die een maaltijd voor hem klaarmaakt. En die engel geeft hem de opdracht om te eten. Want de weg die hij gaan moet zal wel eens een beetje te lang en te ver voor hem zijn. Elia eet, denk ik zo ongeveer gedachteloos, staat er helemaal niet bij stil dat hier een wonder gebeurd is. En als hij dat eten opgegeten heeft, dan legt hij zich weer neer en dan slaapt hij weer verder. En er is eigenlijk niks veranderd, totdat hij een poosje later weer wakker gemaakt wordt door die engel. En dan begrijpt Elia dat hij verder moet. God heeft zijn gebed niet verhoord. Nee, hij moet verder. Waar gaat hij heen? Naar de berg Horeb, de Sinaï. Waarom daarheen? Ik weet het niet met zekerheid. Ik heb het vermoeden dat hij expres naar de berg Horeb gegaan is. Niet omdat de Heere hem daar opdracht voor gegeven heeft. Nee, hij had zichzelf die opdracht gegeven. Hij wilde naar de berg Horeb. Waarom? Wel, daar was het ook begonnen. Tussen God en Israël. Daar was dat verbond toch gesloten. En als Elia nog op zijn werk terugkijkt, dan denkt hij aan dat werk en aan die contacten die hij met Israël gehad heeft in termen van het verbond. We zullen het zo meteen horen uit zijn eigen mond. Nou, omdat daar dat verbond begonnen is tussen God en Israël en omdat daar Mozes zijn grote voorbeeld geprobeerd heeft verzoening te doen voor de zonde van het volk, wil Elia, zo denk ik, daar zijn werk aan de Heere maar teruggeven. En tegen de Heere zeggen: Heere, hier bent u begonnen, maar u zult ongetwijfeld dezelfde conclusie intussen ook getrokken hebben, dat het niet nuttig is om met dat volk Israël nog langer door te gaan. Toen was het al een volk van zondaren. En nu is het nog steeds een volk van zondaren. En alle uitreddingen die u gaf en alle roepstemmen die er waren en alles wat u gedaan heeft, het heeft hen niet bewogen om u echt te vrezen. En daarom, zo wil hij tegen de Heere zeggen, houd u er maar mee op. En als de Heere hem daar ontmoet, dan heeft hij ondertussen een reis van 40 dagen gemaakt zonder dat hij één kruimel brood at. Had hij niet eens nodig. Zonder dat hij daar één druppel water dronk, had hij ook niet nodig. God maakte hem ook een terrein waarop hij wonderen verrichtte. En dan zou je toch zeggen, dan zal Elia daar toch wel erg in hebben. En dan zal hij zich toch wel afgevraagd hebben, hoe komt het nou dat ik elke dag verder kan en dat ik geen honger heb en dat ik geen dorst heb. Ik loop alle dagen in die hete woestijnen, die zon schijnt maar. Maar daardoor is Elia ook niet te bewegen om tot andere gedachten te komen. En komt hij dan bij de Horeb, dan gaat de Heere hem een vraag stellen. Elia, wat doe je hier? Waarom ben je hier? Wat maakt gij hier, Elia? Nou, dan, dat hoeft de Heere maar één keer te zeggen en Elia begint te vertellen. En als Elia uitgesproken is, dan zegt de Heere, ga nu eens ergens op die berg in een spelonk staan. Dan zal ik aan u voorbij gaan. En dat doet Elia, die gaat daar ergens in een spelonk, in een kloof op de berg Sinaï staan. Misschien wel dezelfde kloof waar Mozes jaren geleden ook in gestaan heeft, toen hij voor het volk bad. Zou het kunnen? En als, als Elia daar staat, dan gaat de Heere voorbij. En toch gaat hij niet voorbij in die eerste drie tekenen. Van die storm. En van die aardbeving. En van dat vuur. De bergen scheuren. De rotsen breken. Het vuur verteert alles wat er op zijn weg staat. En God is er niet in. En dan het suizen van een zachte stilte. Zoiets als de laatste zachte tonen van een harp verdwijnen en er is niets meer. En dan is de Heere er. En Elia weet het. Hij weet het in één keer. En hij houdt zijn aangezicht verborgen met zijn mantel voor zijn ogen. Want hij beseft het, hier kan ik niet vrij uitkijken. God komt voorbij. En dan diezelfde vraag. Nog een keer, wat maakt gij hier, Elia? En hij gaat het weer zeggen. Er is wat gebeurd. Is er bij Elia van binnen ook wat gebeurd? Nee. Want hij geeft precies hetzelfde antwoord. Precies dezelfde opsomming. Ik heb zeer geijverd voor de Heere der Heerscharen, maar dat volk heeft uw verbond verbroken. Ze hebben uw altaren afgebroken. Ze hebben uw profeten met het zwaard gedood. En ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Het is een volk van verbondsbrekers. Het is een volk die dat bewezen heeft, want ze hebben de altaren die ze hadden opgebouwd en die de plaatsen waren waar er verzoening gedaan kon worden en waar men als bidders tot de Heere kon naderen. Ze hebben die altaren afgebroken of ze hebben daar altaren voor de Baal van gemaakt. En ze hebben de profeten die de Heere gestuurd had tot zwijgen gebracht. Ze hebben ze zelfs door de dood omgebracht. En nou klinkt er geen woord van evangelie meer in Israël en ook geen woord van de wet. Het volk wil er niks meer mee te maken hebben en ik heb geijverd en ik heb gedaan wat ik kon. En nu is het einde van het verhaal. Ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Wat bedoelt Elia? Ik zei, we gaan luisteren naar het verzoek dat hij doet. Is dat dan een verzoek? Het is datgene wat je van de officier van justitie verwacht, nietwaar? In een rechtszaak. Dan staat daar die vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie, de officier van justitie, en die brengt beschuldiging na beschuldiging uit tegenover diegene die daar voor zijn rechter staat. En ze hebben daar in dat Openbaar Ministerie alles bij elkaar gezocht en geraapt om de schuld maar zo duidelijk mogelijk te kunnen aanwijzen en de bewijzen te geven dat er inderdaad gezondigd is en dat die mens die daar staat voor zijn rechters schuldig is. Wat Elia hier doet, dat is zulk soort werk. Hij houdt een requisitoor. Hij doet niks anders dan Israël beschuldigen. Is dat alles wat hij doet? Ja, dat lijkt toch zo. Steeds twee keer hetzelfde. Twee keer dezelfde dingen, twee keer dezelfde beschuldigingen. Hij is er diep van overtuigd. En hij zegt het nog een keer, heel duidelijk tegen de Heere. Ja, het is wel echt zoals Elia zegt. En ik vraag maar weer, is dat alles? Als we, u hoeft dat nu niet te doen, maar als u vanavond de gelegenheid hebt, moet u Romeinen 11 eens even opslaan. Want daar komt Paulus op deze geschiedenis terug. En dan zegt Paulus, weet u wat Elia toen deed? Toen heeft hij God aangesproken tegen Israël. Nou, dat is het precies. Hij heeft God eigenlijk gezegd: Heere, doe dit volk alstublieft weg. Breek die band maar door. Heb er maar niks mee te doen, want het is alleen maar oneer, smaad, spot, verdriet, wat u van dat volk ondervindt. Ze luisteren niet naar u, ze willen niet naar u luisteren, ze luisteren niet naar de profeten. Ze hebben geen behoefte aan verzoening met u, ze hebben geen behoefte aan wegneming van de schuld. Ze luisteren naar mij niet, het is allemaal, Heere, u bent toch een God van recht. Van recht, ja. Wel nu, Heere, laat uw recht dan gelden. En laat het volk het maar merken dat u een God van recht bent. En laat het volk het daarin merken dat u ze loslaat. Dat u doet wat u wel eens gedreigd hebt. In de dagen van Mozes zei u het ook tegen Mozes. Ik zal mijn volk wegdoen. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal met Mozes een nieuw begin maken. Nee, zei Mozes, Heere, doe dat niet. Doe dat niet. Maar Elia zegt, Heere, doe dat wel. Waarom zegt hij dat? Is dat verkeerd van Elia? Ja, het is verkeerd en toch ook weer niet verkeerd. Dat begrijp ik niet, zegt iemand. Het is verkeerd of het is niet verkeerd. Het kan nooit allebei zijn. En toch geloof ik dat het allebei is. Ik heb wel de indruk dat Elia hier wat te ver gaat. Te ver. Hij zei het één keer en toen heeft de Heer die tekenen gedaan. En met name dat zuizen van die zachte stilte. Dat moest indruk maken. Het maakt ook indruk. Elia merkt dat dan de Heer voorbij gaat. Maar dat zou zijn innerlijk toch hebben moeten veranderen. Maar kennelijk is dat innerlijk van Mozes, van Elia, niet veranderd. Want hij zegt hetzelfde, dezelfde beschuldigingen, datzelfde requisitoor. En daarom, Elia ging wel te ver. Maar, wat horen wij in die woorden van Elia ook? En gemeente, dat is iets wat wij misschien wel verleerd zijn en kwijtgeraakt zijn. Er staat in een van de psalmen: zou ik niet haten die u haten? Ik haat hen met een bittere haat. Tot vijanden zijn ze mij. Was dat fout van die dichter? Nee. Hij had zoveel liefde voor de naam en voor de eer van God, dat hij het niet verdragen kon dat er mensen waren die hun vuisten tegen de hemel balden en die lelijke woorden tegen God en over God zeiden. De dichter was zo bewogen met de eer en de heerlijkheid en de majesteit van de Heere, dat hij dat goddeloos gedoe van de vijanden van de Heere niet langer kon verdragen. En daarom vroeg hij of de Heere aan dat gedoe, aan dat zondige gedoe, aan dat schelden en aan dat brallen een eind wil maken. Dat is ook hier bij Elia aan de hand. Hij kiest nadrukkelijk voor Gods kant. En voor zover hij dat kan, zoekt hij de eer van de Heere hoog te houden. En hij kan dat eigenlijk niet anders onder woorden brengen dan door te bidden dat God zijn oordelen over Israël wel wil voltrekken. De eer des Heeren is Elia meer waard dan de redding van het volk. Dat kan gebeuren. En op zich is dat niet verkeerd. Het is wel gevaarlijk. Het is wel gevaarlijk. Want zo gauw is de mens die het oordeel, is de mens die ziet dat anderen het oordeel verdiend hebben omdat ze God onteren en daar gaan ze maar mee door en daar blijven ze maar in volharden. Het gevaar is groot dat iemand die zich daarop verkijkt en zich aan ergert, gaat leven uit de gedachte, ik ben gelukkig zo niet. Ik ben heiliger dan gij. Misschien zat daar bij Elia ook wel iets van die geest, maar op zichzelf, een mens kan zoveel respect en eerbied voor de Here hebben gekregen. Een mens kan zo hoge gedachten van God denken, dat hij de Here eigenlijk maar ter vierschaar wil zien treden. En dat de Here maar een eind gaat maken aan al de goddeloosheid. Misschien hebt u daar ook wel eens wat van. Als u dat weer eens een keer ziet en hoort, wat er allemaal gebeurt. Wat er allemaal gebeurt waarin God onteerd wordt, ook in de dagen die wij beleven. Wat er al gevloekt en wat er al gestolen en wat er al gehoreerd wordt en wat er al gemoord wordt. En wat is de Here elke dag weer, dan wordt hij onteerd. En elke dag weer wordt zijn naam door het slijk gehaald. En als kind van de Here kun je dat toch wel eens een keer zo aangrijpen. Dat je eigenlijk denkt, Here, maak er dan alsjeblieft een eind aan. Is dat verkeerd? Ik zal niet zeggen dat dat verkeerd is. Pas alleen op dat je niet gaat denken dat je beter bent. Ik doe die dingen tenminste niet. Dan heeft het geen waarde voor God. Maar als je als een zondaar die genade ontvangen heeft, de eer van de Here hebt leren hooghouden in je leven, dan kun je er innerlijk wel eens diep verontwaardigd over worden. Als je ziet dat de goddelozen tieren bloeien als het kruid. En dat er geen lelijke, ellendige dingen in hun leven voorkomen. Ja, Asaf had er toch ook zijn problemen mee. Hij begreep het ook niet. Is Elia nu de middelaar die Israël nodig heeft? De middelaar van verzoening, nee, daar wil hij niet eens van weten. Het woord verzoening, dat staat op dit ogenblik niet in het woordenboek dat Elia gebruikt. Het enige wat hij in zijn gedachten heeft is voldoening. Aan het recht van God moet voldaan worden. God moet niet langer gekrenkt en onteerd worden. En de Here moet maar bewijzen dat hij God is. De Heilige. De majesteit. Zoiets als Psalm 29. Stem des Heren rolt over de grote wateren. Laat de wereld weten, Heren, dat u God bent. Is Elia de middelaar die Israël nodig heeft? Kan hij wat Mozes niet kon? Nou, als er om aap aankomt om verzoening te doen, dan denken wij, en ik denk dat u dat inderdaad ook denkt, dan hebben wij toch meer op met Mozes. Die komt er toch dichterbij. Wel verzoening doen. Ja, verzoening doen. Want het volk mag niet verloren gaan. Hij weet alleen geen weg hoe aan de straf kan worden ontkomen en hoe de schuld kan worden betaald. De middelaar van verzoening zonder voldoening. En dan hebben we hier het omgekeerde. Elia, ook een middelaar, ook tussen God en een zondig volk in. Ook een middelaar, ja, maar van voldoening. Enkel voldoening. Enkel het recht van God. En helemaal geen verzoening. Geen barmhartigheid. Geen vergeving. Dus Elia ook niet. En verder is het Oude Testament nooit gekomen, gemeente. Hoger zijn er geen gerezen in het volk Israël. Andere middelaars die er al geweest waren, de priesters Aaron en zijn zonen en de koningen, en noemt u ze allemaal maar op. Maar er is er niet één die één stap verder gekomen is dan Mozes en Elia. Nee, het Oude Testament geeft ons de naam van de ware middelaar niet te kennen. En nu gaan we naar het Nieuwe Testament. Maar voordat we dat doen, gemeente, let u met mij nog even over het antwoord dat de Heer aan Elia geeft. Want dat staat ook in onze tekst. En dat antwoord is niet: Elia, ik zal aan je verzoek voldoen, ik zal Israël uitroeien. Nee, dat antwoord is heel anders. Dat had Elia niet verwacht. Dat had hij ook niet gehoopt. En ik kon me indenken dat hij het best aanvankelijk ook moeilijk gevonden heeft om dat antwoord te horen en ook te gaan doen. Want wat zegt de Heer? Hij gaat verder op die aanklachten en die beschuldigingen helemaal niet in. Hij gaat niet tegen Elia zeggen, het valt nog wel mee. Hij zegt ook tegen Elia niet, ja, dat is allemaal wel waar, maar ik wil ook genadig zijn. Nee, hij heeft helemaal geen antwoord in die richting. Wat dat betreft blijft die klacht van de officier van justitie gewoon liggen. Maar de Heere zegt tegen Elia, ga, keer weder op uw weg. Blijf hier niet, de berg Horeb. Je hoeft hier niet langer te blijven, je hebt hier ook niks meer te zoeken. Ga en keer terug op je weg. Ga helemaal weer terug naar het land Kanaan. Heel die weg van de berg Horeb door de Sinaï-woestijn naar Beersheba en verder. En ga daar het een en ander doen. Ik heb toch werk voor u, Elia. U wilde wel stoppen. U wilde wel het werk neerleggen. U wilde wel ontslag krijgen. U wilde zelfs wel sterven. Maar de tijd is nog niet gekomen. Ik heb nog werk voor u te doen. Want ik heb zelf nog werk te doen. En daarom, Elia, je moet weer terug en je moet weer aan de gang. En de Heere geeft hem 3 opdrachten. Hij moet 3 mensen gaan zalven. Nou, die eerste 2 die laten we maar weg. Daar zullen we maar geen aandacht aan besteden, want dat zou ons wel heel erg vervoeren. Maar laten we naar die 3e opdracht kijken. En dat is de opdracht die hij eigenlijk heel snel is gaan vervullen. Hij moet een opvolger aanstellen. Elisa, de zoon van Safat, in Abel-Mehola. Nou, zo is er maar 1 in Israël. Dus Elia kan zich niet vergissen als hij naar deze Elisa gaat, die deze vader heeft, die in dat dorp woont, dan zit hij goed. Dan heeft hij de juiste persoon gevonden. Laat hij die dan zalven als een opvolger in zijn plaats. En wat moet die opvolger dan doen? Ja, wat moet de opvolger van Elia doen? Als Elia niet meer preken kan en hij heeft een opvolger, wat moet die opvolger dan doen? Het woord van de Heere verkondigen. Waarom? Omdat de Heere nog niet klaar is. Omdat er in Israël nog zijn die tot bekering moeten komen. Die met de Baalsdienst moeten gaan breken. Want de Heere is zo genadig en zo vol ontferming, dat hij ook in dat goddeloze Israël, en Elia heeft gelijk met zijn beschuldigingen, maar zo goedertieren is de Heere, dat hij ook in dat goddeloze Israël uit die tijd mensen trekken wil. En hij wil dat doen door de woorden die hij Elisa laat spreken. En daarom moet straks, als Elia weggaat uit dit leven, als zijn tijd is aangebroken, er een opvolger zijn die zijn werk voortzet. Dat moet Elia goed weten. Het is Gods tijd nog niet. Komt de Heere dan nooit afrekenen met zijn vijanden? Ja. Maar dat doet hij als de maat vol is. Dat doet hij pas als zijn langmoedigheid aan haar eind gekomen is. Als zijn geduld uitgeput is. En dat is het bij de Heere nog niet. Dat is het vandaag ook nog niet, gemeente. Gods geduld is nog niet uitgeput. Hoe weet ik dat? Omdat we hier onder het evangelie zitten. De Heere heeft nog geduld met ons. Als we niet bekeerd zijn tot op de dag van vandaag, dan kunnen we toch nog naar de kerk komen. En dan wordt er toch nog gepreekt. En dan wordt er toch nog op de weg der ontkoming gewezen. En dan horen we nog weer van de Heer Jezus. Wat betekent dat? Dat als u tot nog toe niet echt geluisterd hebt naar de verkondiging van het woord, dat vandaag nog anders kan worden. Dat u vandaag nog anders kunt gaan luisteren. En echt kunt gaan horen wat u moet horen. God is nog niet klaar. Daarom leven we nog. Daarom is er nog verkondiging van het evangelie. Daarom komt Christus nog met zijn genade aanbod. En zo was het in die dagen ook. Daarom moest Elia Elisa gaan opzoeken. En daarom moest Elisa het werk van zijn vader, de boerderij van zijn vader, achterlaten en gaan op de weg die de Heere hem wees, als de nieuwe profeet in Israël. Gemeente, zo is God. Jazeker, Mozes had er wat van begrepen. En hij had hoop dat omdat hij wist dat de Heere goede tieren was en groot van ontferming, dat de Heere misschien hem wel als het offer, als het plaatsvervangend offer zou willen accepteren. Maar de Heere zei nee, dan komt mijn recht tekort. Ik wil wel zondaren verlossen, maar daar moet mijn recht niet schade door lijden. Ik kan pas inderdaad schuld vergeven als een volmaakt offer is gebracht. En daarin is Mozes ons zo sympathiek, nietwaar? We zien wat een grote liefde hij had en wat het beeld van Christus in hem zichtbaar werd. En Elia, is dat dan inderdaad niet meer dan die ruige woestijnmens die een kemelsharen mantel droeg en die, oh, net als Johannes de Doper, later alleen maar oordeel weet te brengen? Nee, Johannes de Doper zei toch ook nog iets over het lam? En Elia dan? Weet u dat Elia ook iets vertoont van de Heer Jezus? Hebben u dat intussen gemerkt? Bij Mozes was dat wel duidelijk, nietwaar? In zijn grote liefde voor het volk van Israël, het volk dat hem ook zoveel verdriet gedaan had, heeft Mozes iets van Christus. Maar Elia ook. Wat dan? Als hij opkomt voor de eer van zijn God, dan doet hij iets wat de Heer Jezus ook deed. Ik kwam hij ook op voor de eer van zijn God. Wat dacht u? Toen hij met dat geestel van touwtjes de kooplui met hun dieren en met alles wat ze bij zich hadden uit de tempel verjoeg. En toen hij zei, jullie hebben het huis van mijn vader in een huis van koophandel veranderd. Dat was de Heer Jezus ook. En dat is de geest die ook in Elia is. En in diezelfde geest, zoals de Heer Jezus dat straks gaat openbaren, wil de Heere ook Elia erkennen als iemand die hij op die functie in die plaats van middelaar van het Oude Testament heeft neergezet. Trouwens, als je aan de Heer Jezus denkt, heeft hij dan eigenlijk ook niet hetzelfde gedaan als wat Elia deed, wat Elia hier deed? Wat zei de Heer Jezus toen hij van de Olijfberg af naar Jeruzalem reed op dat ezeltje En toen hij daar vanuit de hoogte op de Olijfberg op de stad die daarvoor lag neerkeek. Jeruzalem. Jeruzalem. Uw huis worden u woest gelegd. Want u hebt de dag van uw bezoeking niet bekend. U hebt de genadetijd niet gebruikt. U hebt de roepstemmen niet gehoord. U hebt zich niet laten bewegen om God te dienen. En dan kan de Heer Jezus ook niets anders doen dan het oordeel Gods aankondigen. Ze hebben allebei wat van de Heer Jezus hoor. Maar ze hebben allebei maar iets van hem. En hij heeft alles. En hij is de door God gegeven middelaar. En daarom zei ik zo pas, we moeten weer naar de berg Tabor. Naar de berg der verheerlijking. En we moeten nog even, laten we maar op diepe, op eerbiedige afstand blijven. We moeten nog even kijken en even luisteren. Naar datgene waar de discipelen Petrus, Jacobus en Johannes ook naar hebben gekeken en ook naar hebben geluisterd. Waar gaat het over? Wie zijn daar in gesprek? Mozes die het niet kon zijn. Elia die het ook niet was. En de Heer Jezus. En waar gaat het over? Over de manier waarop hij middelaar van verzoening door voldoening zal zijn. Hij gaat straks Jeruzalem uit, dragende zijn kruis. Hij weet waar ze hem heen brengen. Het oordeel is geveld. Het vonnis zal worden uitgevoerd. Zijn einde, zijn levenseinde is gekomen. De vloekdood zal hij sterven. De Godverlatenheid zal hij ervaren. Dat is de weg en dat is de prijs waarmee hij de verzoening heeft verdiend. Verzoening door voldoening. God wordt gerechtvaardigd en God betoont zijn barmhartigheid. En zo is er een zaligmaker die wij niet hebben voortgebracht. Die geen aardse vader en aardse moeder heeft. Ja, wel een aardse moeder, maar geen aardse vader. En in wie de zonde niet voortgeplant is, zoals de zonde bij elk mensenkind wordt voortgeplant. Maar één, die geboren is uit een onreine en toch nooit onrein was. Die de zonde van zijn volk op zich nam en nooit één zonde zelf heeft gedaan. Maar als de waarachtige God en de waarachtige en rechtvaardige mens, en dat in één persoon, aan Gods recht heeft voldaan, aan Gods eisen heeft voldaan. Hij heeft het waargemaakt wat hij beloofd had. Het is gebeurd. Het is in de verschrikkelijke weg van Golgotha's kruisiging gebeurd. Maar het is gebeurd, gemeente. Het is tot in de hel toe bevochten. Christus heeft gedaan wat hij kwam doen. En hij heeft het werk beëindigd. En het werk is klaar. Dat werk. De verlossing is verworven. De vergeving is verdiend. En ik zeg maar weer wat ik vanmorgen ook zei. En ik kan niet anders dan op dezelfde manier de boodschap beëindigen. Ook in deze toepassing. Als er dan een arm mens zit. En die niet meer weet hoe het moet. Die weet, ja, dat hij het verbeurd heeft. Die weet dat hij bij God in de schuld staat. Die weet dat hij geen enkele mogelijkheid heeft om zichzelf weer met God in het reine te brengen. Die aan alle kanten uitgewerkt raakt. Die het misschien geprobeerd heeft en misschien nog een keer geprobeerd heeft. En iedere keer weer de ondervinding had. Ik kan nooit met God in verzoende betrekking komen. Want ik heb schuld en ik heb alleen maar schuld. Ik heb ongerechtigheid en ik heb alleen maar ongerechtigheid. En ik kom er nooit vanaf. Is er bij God nog een mogelijkheid? Ja, er is bij God een mogelijkheid. Meer. Er is bij God niet alleen maar een mogelijkheid. Dat is al groot. Maar er is bij God ook een werkelijkheid. En wat God als mogelijkheid gegeven heeft, dat is bedoeld voor arme zondaren om daar gebruik van te maken. En om de Heere aan zijn woord te houden. En de Heere te smeken en te zeggen, Heer, u hebt het in uw woord toch zelf gezegd. Bij mij is vergeving, opdat ik gevreesd word. Heere, geef mij dan deel aan die vergevende genade. En dan wordt de mogelijkheid een werkelijkheid. En dan gebeurt het ook. En dan wordt Christus aan de ziel verklaard. En dan wordt Christus aan het hart toegepast. En dan wordt de weg ontsloten. Dan heb je Mozes niet meer nodig. Dan heb je Elia ook niet meer nodig. Want dan heeft de Heilige Geest het uit Christus genomen. En hij heeft het bij je thuis gebracht. Hij heeft je ogen ervoor geopend, hij heeft je oren ervoor geopend, hij heeft je hart ervoor ontsloten. En nu mag je het weten, omdat God het zegt. En nu mag je weten dat er in Christus een deur is opengegaan. Meer nog, dat er in Christus ook zelfs het vaderhart van God is opengegaan. En dat de Heere lust heeft in weldadigheid. En dat hij daarom zoveel weldadigheid doet. En dat de Heere een volk vergadert. En ik zei het zojuist, hij is er nog mee bezig. Ook zij die nog voor eigen rekening leven, ze hoeven niet verloren te gaan. Want het werk van Christus, dat is zo ruim. En de verdienste van zijn werk is zo veelzeggend en zo uitgestrekt, dat het genoegzaam is om de zonde van de ganse wereld uit te delgen. Dan hoeft toch niemand te zeggen, maar dan kan het voor mij echt niet. Als u dat nu nog zegt, dan hebt u het nog niet begrepen. Want het kan voor u wel. In Gods weg. Ja, dat wel, in Gods weg. Maar het kan wel. En de Heere wil het ook. En hij biedt het nog aan. Nu het nog genadetijd is. Amen. Heren, wij willen u ootmoedig erkennen als de gever van alle goede gaven en volmaakte giften. Wij danken u aan het einde van deze kerkdienst voor wat we in dit uur hebben mogen ontvangen en wat we ook vanmorgen al meekregen. Een stuk onderwijs, heren, vanuit de schriften, en het mocht uitlopen of het nu over Mozes of over Elia ging. Het mocht uitlopen op de Heere Jezus. Om hem ging het en om hem gaat het in het ganse woord. En hem wilt u aan ons voorstellen en hem wilt u ons bekendmaken. Om ons er maar toe te bewegen, om onze hoop op hem te vestigen en tot hem te vluchten. En bij hem een schuilplaats te zoeken. Want heren, we hebben een schuilplaats nodig. We hebben verzoening van onze zonden nodig. We hebben vergeving van al dat kwaad nodig. U zorgt ervoor dat het er is en dat het mogelijk is. Leer ons er ook gebruik van maken. Geef dat we het niet allemaal van kennisgeving aannemen en er verder niets mee doen. Maar laat het ons toch uitdrijven en werkzaam maken. Om niet te rusten voordat we het weten dat ook wij in die veilige schuilplaats een plek hebben gekregen. En dan niet alleen maar dat we daar een plek hebben gekregen, maar dat we daar ook blijven. Want in onze dwaalziekte lopen we groot gevaar om daar iedere keer ook weer uit weg te lopen. En uw volk en uw kinderen, heren, zolang ze in dit leven, in dit vlees, in deze wereld zijn, zijn maar vaak ongehoorzame kinderen, weglopers. En als zij de kans zouden krijgen, zouden ze toch nog weer de band verbreken. Maar heren, houdt u ze vast. Houdt u ze dicht bij u. Houdt u ze in de vrezen van uw naam. En geef dat het hun lust mag zijn om op uw wenken te staren en uw wil te horen en die ook te doen. En voort te gaan in de kennis van de Heer Jezus en van zijn middelaars en verlossingswerk. Heren, u weet wie wij zijn. En u weet wat het woord in ons leven deed of niet deed. U weet wat er nog nodig is. Heren, geef het. Geef het ook aan de gemeente. Geef het ook aan de kerkenraad van deze gemeente. De gemeente is intussen ook een vakante gemeente geworden. En de kerkenraad staat voor de taak om de gemeente ook in deze periode van vacature te leiden en te sturen. En als ze straks ook zullen moeten gaan overgaan tot het beroepen van een predikant om de vacature te vervullen, hebben ze wijsheid van u nodig. Heren, geef dat er ook voor deze dingen gebed mag zijn in de gemeente. En wilt u het alles verder wel maken. Maar heren, dan kunnen wij nu ook niet weggaan uit dit kerkgebouw. Of we moeten ook eerst nog voor uw aangezicht hebben beleden dat zelfs in de heilige dingen de zonde ons aankleeft. Dat in spreken en in luisteren de zonde niet weg is. Maar dat alles wat wij doen onvolkomen en met zonde bevlekt is. En dat moet ook vergeven worden, heren. En u kunt ons nooit genade bewijzen omdat we het zo goed meenden. En omdat we zo goed geluisterd of zo goed gepreekt hebben. Ach heren, als het daarom gaat, dan keurt u dat ons allemaal toch nog af. En dan is er niets wat wij meebrengen en waarmee wij iets verdienen. Maar dan blijft ook alleen maar dan weer de naam van de Heer Jezus over. Wil ons om hem en om zijnentwil ook onze zonden in het heilige vergeven, ons wassen en reinigen in het dierbare bloed. Hoor ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte het vijfde vers van Psalm 103. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.